zal hier een pastor zijn die niet wordt, die boomheid en mond, o Heer, der leven sparen wordt, en dat is eigenlijk een tempel. U brandt mijn genetenheid, o Heer, voorop in te dreven, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God, die leeft, en aan mijn ziel leven geeft. Eerste vers van Psalm 84.
Zwijkende ziel, een verlangend hart, dat naar dat leven staat, en dat leven mag ontvangen, wat niet vergaat, maar blijft in de eeuwigheid, en waar ook de bediening des woords door u voor gebruikt kan worden. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. U zal worden voorgelezen uit het boek der Psalmen, Psalm 84. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, dat al dus luidt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft op het Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald bij de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten we ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de opstanding des vlees en het eeuwig leven. Voor de opperzangmeester op de gik is zal kinderen van oren. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere, de Heer Vader. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoeven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs in de muggenhuis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen werd. Bij uw altaren, Heere, de Heer Vader, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen uw bestaan voor. Wel gelukzalig is de mens wie sterkte in u is, in welke harte verbaande wegen zijn. Als u door het dal der beestje boven doorgaat, stellen die hem tot een fontein. Ook zal de regen hen al rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heer Vader, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons veel. Zie en aanschouw daar in uw gedachten. Want één dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik koos liever om de dorpel in het huis mijn God te weten, dan lang te wonen in de tenten der verloorheid. Want God, de Heere, is jong en stil. De Heer zal benaderen en Heer geven. Hij zal het goed niet onthouden te geven, tot rechtheid wordt. Heer, ten Heer, Vader, welkom het samen in de mens die met u vertrouwt.
Laat ons samen bidden. Grootmachtig ontfermer, dat het u behagen mocht in deze avonduur ons te gedenken. Wilt u ons helpen in al wat aan deze plaats verricht zou moeten worden. Wil ons helpen in het luisteren, want we bekennen het voor uw aangezicht. We kunnen eigenlijk niet goed luisteren. We hebben de oren der ziel daar niet naar, tenzij gij ons die oren der ziel geeft. En nu bekennen we ook nog dat die zo dikwerf verstopt zitten, door het vuil der zonde en der beslommeringen van het leven. Geef ook door uw reinigmaking dat wij een horend oor krijgen. Maar Heere, dat heeft ook hij die zijn mond tot u opent. Want we kunnen ook niet prediken zoals het u behaagt. Of wil u ons helpen in al die dingen, dat we het nooit van onszelf en ook niet van elkander verwachten. Want daar liggen we heen, Heere. We beleiden het voor uw goddelijk aangezicht. Wij zijn zo dikwerf van eigen hulp. We zijn op geestelijk gebied zo geneigd om het te zoeken in de winkel van zelfbediening en onszelf te redden zonder u het te doen buiten u, den Heere. Verlos er ons toch van. Wij die zo geneigd zijn te drinken water uit gebroken bakken. Eigenlijk, Heere, houden die geen levend water in. Heere, verleen ons genade om afgebracht te worden van zoveel dingen. Heere, wil ons afleren wat wij verliezen moeten. Wij willen wel leren, we willen zoveel leren van u, maar dat langs de weg van afleren gaat, daar kunnen we maar niet aan wennen. Tenzij ge ons inwint en in ons leven vervuld wordt wat in het boek van Job staat, gewen u aan hem. Heere, leer ons ook dat aan u zich te gewennen, ook aan die weg van afbraak, ook, Heer, aan die weg van afleren. Want we moeten dikwijls meer nog afleren dan we aan moeten leren. Verlenen ons genade toe, dat we onze eigen wijsheid aan de kant leren zetten, in ons eigen bewustheid een dwaas mogen worden, maar die zich buigt voor u en die leren wil van de grote leermeester Jezus Christus. Heere, wil u dan uw woord gebruiken om mensenharten tot u te trekken. We zullen het vanavond bij elkander overdenken, hoewel gelukzalig de mens is wiens sterkte in u is en in wiens harte gebaande wegen zijn. En nu weet u het wel, in niemands hart van nature zijn die gebaande wegen. Sinds u in het paradijs verlaten hebben, is de weg opgebroken onzerzijds. Er is geen weg meer. Maar wat een voorrecht dat gij uw zoon gezonden hebt, die gezegd heeft, ik ben de weg. En die een weg gebaand heeft, van boven, tot in het hart van een mens. En vanuit het hart van een mens, tot God in de hemel. O, wil u dat ook bij ons doen bij den aanvang. Wil uw woord gebruiken, opdat u den Heere mogen leren kennen, dienen en liefhebben. Dat we iets mogen kennen van dat wel gelukzalig zijn, van dat gaan in uw wegen, dat bewandelen van de paden van uw getuigenis. Heere, gedenk ook uw gunstvolk, die dat toch wel geleerd hebben, en die toch zullen bekennen dat ze er nooit genoeg van kunnen leren. Dat ze altijd weer nodig hebben het goddelijk onderwijs. Dat het immer weer zijn mag. Leer mij den weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Maak ons bij den voortgang zulke leerlingen van u. En wil gij geven dat uw goddelijk onderwijs ons deelachtig mocht worden. Gedenk die met ons niet kunnen opkomen. Wees met de huismoeders die thuis moeten zijn. Of de andere omstandigheden verhinderd zijn. Geef ons dat we ook in onze huizen indachtig mogen zijn. Dat woord van u dat gij gezegd hebt. Dat uw dag en uw naam een dag des gebeds en der verzuchting en der dankzegging is. Een dag die herinnert aan de opstanding van Jezus Christus. Heere, wil u zich over ons ontfermen. Ach, dat het u behagen mocht vanavond eens in ons midden te wonen en te werken door uw Heilige Geest. Vervul zelf de belofte nog eens, waar we het vanmorgen over gehad hebben, dat gij volk verheugen zult in uw bedehuis. Wilt u plaats maken voor verheuging, Heere? Misschien gaat het langs een weg van een bedroefd zijn, althans langs een weg van een innerlijke droefheid naar God, die bij de voortgang zelfs een onberouwelijke bekering, een dagelijkse bekering tot zaligheid werkt. Gedenk overal waar uw woord verkondigd wordt, naar de mening van uw Heilige Geest. Wil gij daar werken in de harten van zondaren, de arbeid zegenen, ook ver buiten ons vaderland op het zendingsveld. Er wordt zoveel gevraagd ook van die zendelingen, veel zelfverloochening. Ze hoeven ook daar niet te zoeken naar een prachtig leventje. Veelal moeite en verdriet en teleurstelling. Maar help hen, steun hen en geef dat ook tot in de verre landen onder de heidenen. Het evangelie weerklank mag vinden in harten en uw koninkrijk daar mogen komen. Maar dat het ook in ons vaderland komen. In dat land dat zo ver van u afwijkt, heren. Waar men in doorsnee niet meer vraagt naar uw inzettingen. O, gedenk toch degene die ons regeren. Gedenk ons geliefd vorstenhuis. Willen door uw genade bovenal in wonen en werken. Gij breidt dat vorstenhuis weer wat uit. Waar we een weldaad in mogen zien. Maar mocht het dan een weldaad zijn in uw goddelijke gunst. En leer die vorstelijke personen u den Heere te zoeken. Zoals een gewoon arm zondaar u moet leren zoeken. Gedenk hen, gedenk die ons lands vergaderzalen de belangen van ons land behartigen. Een moeilijke taak, veel kritiek, dingen die we misschien niet begrijpen kunnen. Een zware verantwoordelijke taak. O, dat ook diegenen die daar hun raad geven, hun advies, toch eens in doorsnee meer mochten vragen naar wat uw getuigenis zegt. Meer mochten onderzoeken wat de beginselen van uw goddelijk woord zijn, maar dat ook die kleine groep die dat wenst te doen, hooggebrekvol ook, door u gesteund en gesterkt mogen worden, getrouw mogen blijven, mogen bedenken dat er een God in de hemel is, die zelf let op hun woorden en hun daden, en die ze bekrachtigen wil in deze zo godenvijandige tijd en in zo godenvijandige omgeving, om te zijn trouwe wachters, ook op dat gebied, op de muren van Sion. Heere, gedenk overal uw dienstknechten, waar ze zich opmaken uw woord te verkondigen. U weet dat ze wel eens moedeloos zijn. Geef ze genade om dat niet te veel in de gemeente te vertellen. Maar geef ze wel genade om dat veel aan u te zeggen. Want als we bij u terechtkomen, met onze geestelijke vermoeidheid, maar ook met onze moedeloosheid, dan ontdekken we toch twee dingen. Dat onze moedeloosheid zelf meelij is. Het begin van opstand. Maar dat gij een God zijt die de vermoeide ziel sterkt. En dan verdwijnt ook de moedeloosheid. Heere, hoor ons zo om uw naams, om uw verbond, om Christus Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 63, tweede en derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe bronk u goddelijk eer aan op? Dat is het tweede. En dan het vervolg en dan het derde. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden alle leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen. Mijn handen heffen naar omhoog. En daar ook het vervolg van. Psalm 63 vers 2 en 3. De stof die wij vanavond wensen te overdenken en mogen de Heer ons nabij zijn, vindt u beschreven in de 84ste psalm, daarvan de versen 6 tot en met 8. Psalm 84, de versen 6 tot en met 8. En dan lezen we deze woorden. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als ze door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Tot dusver, mijn hoorders. Het spreekwoord zegt, het gemis doet het bezit waarderen. En dat is ook zo. Laat het maar eens even nagaan. Als men voorheen in blakende gezondheid verkeerde, en men wordt later sukkelend of ziek, dan begint men pas echt te waarderen dat men vroeger zo gezond is. Als we vroeger in goeden doen waren, zeg op stoffelijk gebied, en het wordt wat minder en de loonschaal wordt lager en er komen veel zorgen in het gezin, dan zeggen we, dat hadden we het vroeger toch makkelijk. Wat waren we toen zonder zorgen? Ja, mijn hoorders, dat heeft ook Job meegemaakt. Als Job op de ashoop zit, die rijke Job, die godvruchtige Job, dan zegt Job, och dat ik ware als in vorige dagen, toen Gods licht over mijn tent viel en Gods lamp over mijn pad scheen. Mijn hoorders, diezelfde weemoed, die beluistert ge toch ook in de psalm die u vanavond is voorgelezen. David heeft het niet makkelijk, want David bewandelt een moeilijke weg. David is verdreven van zijn troon en uit de stad. Absalom is op de troon gaan zitten. Het grootste deel zelfs van het volk hangt Absalom aan. En dan zwerft David daar in het Overjordaanse. En wat is dan wel het ergste voor David? Laten we dat eens even nagaan. Stel dat we David konden maken tot overwinnaar van al zijn vijanden. Stel u voor dat hij met triomf naar Jeruzalem gevoerd werd. Maar dat hij niet in mocht gaan achter het linnen tentgordijn om te aanbidden in Gods voorhoven. Dan zou David zeer onbevredigd geweest zijn. U kunt er zeker van op aan. Dan zou hij met weemoed naar die tentgordijnen gekeken hebben. En gezegd wat hij gezongen heeft. Ach, wie is dit derwaarts? Weer geleid. Maar David, mijn hoorders, benijdt nu degenen die daar wel kunnen komen. Hij benijdt zelfs mus en zwaluw die een nest bij Gods huis bouwen. Hij acht hen gelukzalig, wel gelukzalig, die als priesters en levieten of in of bij het huis van God wonen. En dan denkt hij ook aan de mensen die gedurig opgaan naar het huis des Heren. Sommigen komen van verre, die gaan misschien maar op de grote feesten op. Maar die dichtbij zijn, die gaan elke Sabbat naar dat huis des Heren. Toch, al klinkt hier weemoed in zijn stem en in zijn lied, het is geen doffe wanhoop die zich van een meester maakt. Nee, onder alles door roept zijn ziel tot God, die aan zijn God het leven geeft. Onder alles door blijft God de rotsteen en het deel van zijn hart. En daarom kan hij ondanks alles toch opgewekt zingen van de pelgrims die op reis zijn naar het huis des Heren. Kom, laat ons vanavond, mijn hoorders, die pelgrims eens op de voet volgen. Het ging toen niet zo vlug als nou. Nu kunnen we met een auto gaan of met een fiets naar de kerk. Maar toen was het allemaal met de benen, heel langzaam. We zullen dus ook maar een beetje langzaam met elkander die pelgrims op hun tocht volgen. En als we dat dan doen, dus letten op de pelgrim op reis naar Sion, dan willen we deze gedachten met elkander overdenken. Ten eerste, die pelgrim krijgt kracht en lust tot de reis. Ten tweede, hij ontmoeit en uitkomst op de reis. En ten derde, hij beleeft voortgang en beëindiging van de reis. Laten we het nog maar eens zeggen. De pelgrim op reis naar Sion. Hij krijgt kracht en lust tot de reis. Hij ontmoet moeite en uitkomst op de reis. En hij beleeft voortgang en beëindiging van de reis. Er staat hier in deze psalm: welgelukzalig de mens wiens sterfte u is. Voor die dichtbij het huis des Heren woonde, was de reis niet zo zwaar. Die konden er nog wel makkelijk komen. Maar die van verre kwamen, daar werd het een beetje moeilijker voor. En was men oud en gebrekkig, dan ging het al heel moeilijk. Misschien op de hoge feesten, maar zeker niet elke sabbatdag. Maar nu wordt hier wat gezegd, dat tot steun en sterkte van die mensen mag zijn. Want hij zegt: wel gelukzalig is nu de mens, die zwakke mens, die moede mens, die oude mens, die krachteloze mens. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Hij wil ermee zeggen dat ook die mensen kracht zullen moeten zoeken bij de Heer alleen die hun kracht kan geven. Dus die pelgrim moet een mens zijn die vraagt naar de kracht des Heren. En om daartoe nu te geraken, en voor die pelgrim en voor ons, ja, laten we maar eerlijk zijn, moet er eigenlijk iets aan ons gebeuren waar we absoluut op geestelijk gebied geen zin in hebben. Zo, ja. Dan moeten we onze ingebeelde krachten verliezen. Dat is wat om die te verliezen, mijn hoorders. Om het alleen bij hem te zoeken. Want wij zijn zo geneigd om het te zoeken, onze geestelijke winkelwaar te kopen in de winkels van zelfbediening. En zo willen we ons zo graag, ook in de dienst des Heren, en wat zijn huis betreft en al die dingen meer, graag in zo'n geestelijke winkel wat kopen. Opdat dat ons helpt, wat we zelf kunnen doen. Onze eigen krachten. En u leert de schrift dat wij zo noodzakelijk onze eigen mening omtrent onze kracht, die toch maar zwakheid is, moeten verliezen. Er staat hier zo met nadruk: wiens sterkte in u is. Dat wordt heel sterk gezegd, mijn hoorders. Dat wijst ten eerste op een nauwe relatie tussen onze zwakke ziel en de almachtige God. Dat wijst erop dat we als machteloze mensen ons leren overgeven aan zijn almachtigheid. Dat we ons naar de ziel en lichaam, op weg naar de eeuwigheid, aan hem alleen leren toevertrouwen. Ja, dat we ingaan in zijn sterkte. Want er staat: wiens sterkte niet door u is en bij u, maar die sterkte is in u. We zullen dus met ons ganse hart, als het ware, in hem moeten zijn, door het geloof, om nu alleen door het geloof uit hem de sterkte te ontvangen om de weg des geestelijke levens te bewandelen. Maar de dichter gaat nog verder, want de dichter spreekt over, niet alleen over kracht tot de reis, maar ook over lust tot de reis. En dan staat er: in wiens hart de gebaande wegen zijn. In wiens hart de wegen zijn. Heeft het helemaal niet over die wegen die daar van verschillende plekken af leiden naar het voorhof des Heeren in Jeruzalem. En die wegen waren er toch. U weet wel, die wegen die er waren om in Gods huis te komen, die moesten elke keer voor de grote feesten schoongemaakt worden. Dan viel er heel wat op te ruimen. Vooral als die wegen liepen langs de akkers. Want de oosterling die bouwde heel anders die akkers dan wij dat deden. Bij ons veeg geen grote keien meer in de akkers. Maar bij die oosterling zaten in de akkers zulke bonken steen. Soms zaaiden ze het omheen, werd het te lastig, dan groeven ze eruit en smeten ze zo op de weg. Dan kon je er haast niet overheen komen. De keizer van Duitsland, toen voor jaren geleden is een reis wilde maken vanaf zee, van Middellandse Zee, naar Jeruzalem, toen moesten er wel 1000 arbeiders gaan om een behoorlijk pad te banen waar zijn keizerlijke hoogheid overheen kon gaan. En zo deden ze vroeger, en nu is dat anders geworden hoor, maar zo deed iedere arbeider en landman. En dan lagen die stenen daar en dan kon je niet in het tempel komen. Maar wat gebeurde er dan? Dan kwamen de mensen, werklieden, op bevel van de tempelwacht en die wierpen die stenen weg en die smeten ze toch weer op het land. En als straks de landman zaaien moest, smeet hij ze weer op de weg. Maar daar gaat het nu net niet over. Dat wordt wel in de schrift ergens genoemd. Daar staat ergens: ruimt de stenen uit de weg. Daar staat letterlijk, ruimt de stenen van de straat, van de weg af. Want dan kunnen we er niet komen. Maar hier gaat het over het hart, mijn hoorders. En daar heb je het nou, dat hart. In wiens hart de gebaande wegen zijn. En voor de feestgangers van toen en voor nu zijn er juist in het hart geen gebaande wegen naar God toe. Moet je goed onthouden. Van binnen ziet het er precies uit als daar bij die akkers. Waar die stenen zomaar op de weg liggen. Die onbegaanbaar zijn geworden. Want sinds we van God zijn afgeweken, is de weg opgebroken. Dat is eens anders geweest. Toen we de Heere dienen mochten in het verbondshoofd Adam in het paradijs. Het was de vrije toegang tot God. En het was de onbelemmerde toegang voor God tot de mens. En dus die weg weg. Er is, zegt Calvin zo terecht, geen weg meer vanuit de mens tot God. Ziet het er toch treurig uit, dat doet het ook. Heel erg. Ik hoop dat u ermee te doen krijgt. Maar nu is dit het wonder van genade. Waar wij geen weg meer weten en kunnen banen tot God. Dat God een weg gebaand heeft. Voorwerpelijk in zijn Zoon. Die zond op aarde. Onderwerpelijk. Door in de geest van zijn Zoon in ons hart te gaan werken. En hoe doet hij dat dan? Hoe baant hij dan een weg? Dan ruimt hij ook de stenen op. Dan neemt hij ook de staketsels weg. Dan zorgt hij ook waar alles opgebroken is, dat het weer goed komt. En dat doet hij door in onze genegenheden het verlangen te leggen om met die God die we missen weer verenigd te worden. De lust in ons te werken, dat we met hem samen zouden kunnen leven. De uitgangen van het hart gaande te maken naar de Heere. Het verlangen naar de gemeenschap des Heeren. Want dan is het zoals David zegt. Mijn ziel roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Is het al zo bij u, gemeente? Kent u dat reeds, dat God een weg heeft gelegd in uw hart die er eerst niet was? Is dat wonder van Gods genade in u verheerlijkt, in beginsel? Hoe God dat nu doet, gaat er niet over, kan die langzaam doen en vlug. Dat God de Heere zelf uw hart geneigd heeft en de genegenheden en de uitgangen van uw hart. Men placht wel eens te zeggen, ook op de gezelschap, en dat vind ik wel goed als ze dat zeggen, je moet ook eens een keer letten op de uitgangen van je hart. Ja, niet op de uitgangen van je oude natuur, daar deugt toch geen steek van. Maar of je ook een nieuwe natuur hebt, of je een nieuw hart hebt, en of nu de uitgangen van je hart naar de Heere heen gaan, dat is een wezenlijk kenmerk van genade. Als daar een gang is, uit het hart, naar God in zijn inzettingen, God in zijn liefdedienst, God in zijn deugden. Kent u daar nu in beginsel wat van? Dat zou zo groot zijn, als u dat reeds kende. Maar we moeten verder. Die pelgrim ontmoet ook moeite en uitkomst op de reis. Het volk trok niet altijd, als het naar Jeruzalem ging, door schaduwrijke dalen. Het leidt er niet op. Onderweg bijvoorbeeld moest het door één dal, dat wel heel moeilijk voor hem was. Dat staat hier door het Moerbeidal. Dat staat, dat weet u wel, dat heeft uw eigen dominee van vroeger u ook wel gezegd, daar staat het Bakadal. Daar staat eigenlijk het Tranendal, het Weendal. Wat was dat voor een dal? Mijn hoorders, aan beide zijden van dat dal waren hoge rotsplanken. En als dan de zon aan de hemel stond, loodrecht boven dat dal en de stralen vielen in dat dal, dan werd het er zo benauwd en zo heet dat je er bijna door kon gaan. Dan was het er tot verstikkingstoe warm. Maar nog meer, de grond van dat dal, dan heb je het alweer, dat die wegen toen zo erg mooi niet waren. We kenden ook toen dus niet die asfaltwegen van onze dagen. Maar de grond van die dal, van dat dal, was dikwerf bezaaid met kleine doornstruiken. En als dan de pelgrim niet voorzichtig was, dan wondde hij zo makkelijk zijn voet aan een zekere struik, die ook wel eens een balsemstruik genoemd werd. En het was dan opmerkelijk. Op de plek waar hij met zijn voet op een tak van die struik trapte, daar kwam een heel klein kneusje. En uit dat kneusje kwam een witte druppel. We zullen straks zien wat er met die druppel gebeurde. Maar nu eerst een witte druppel. En daarom heeft men toen dat dal genoemd, het weendal, het tranendal. Dus, niet alleen de pelgrim weende, als hij zijn voet zo bezeerde aan die doorn, maar die struiken weende ook. In alle opzichten een weendal. Zie daarmee hoor, dus geïllustreerd, en daar gaat het nu om, hoe nou de weg naar de hemel is. Vroeg of laat, hoort de weg voor ieder pelgrim, voor ieder mens, in wiens hart gebaande wegen gelegd zijn, door dat Bakadal. Dat kunnen we ons in het begin soms niet zo indenken. Vooral als we jong tot God getrokken worden, dan kunnen we ons niet voorstellen wat er allemaal nog komt op die weg. Dat is ook niet erg. Ik zal u nooit bezwaren met dingen die u nog niet kent. Maar het zal zeker komen. En dan zal de zon der verdrukking en der beproeving en der ontdekking ook in dat dal van u schijnen. En wat gebeurt er dan? Dan zult u in een zekere zin versmachten van dorst. Dan zult u in een zekere zin een bezwijkende ziel krijgen. Dan zal het gebeuren wat Asaf zegt, dat vlees en bloed bezwijken. Maar nu moeten we dadelijk erbij zeggen dat het daar gelukkig niet bij bleef. Want nu waren er twee uitkomsten die in dat dal werden meegemaakt. Ten eerste, in dat dal langs die rotsflanken vloeide bij tijden een stroompje water. Een bronnetje. Vandaar dat sommigen vertaald hebben, zoals Luther, bronnenland. Er stroomde ook werkelijk bij tijden. Zo'n stroompje, dat brak zomaar door de rotsen heen. En dan konden ze daarvan drinken. Meer nog, het kwam ook voor dat opeens die zware regenwolken boven dat dal kwamen. Zakken gingen, allemaal zakken, tot ze zich ontlasten in ruime waterplassen. Wel nu, als ze door het moordbeziendal gaan, stellen ze hem tot een fontein. Als de beproeving komt, en de verzoeking, en de ontdekking, dan stellen ze hem tot een fontein. Let er wel op, daar staat niet, dan is hij een fontein, dus het is wel waar, maar er staat met nadruk, ze stellen hem tot een fontein. Wat betekent dat? Dat ze zelf zo'n fontein maken? Nee, mensen. Maar dat betekent dat ze ook niet leidelijk zullen zijn. Dat stellen tot een fontein, dat zijn de gelovige werkzaamheden. De werkzaamheden der ziel. Het overkomt je niet magisch. Maar het zal alleen langs de weg van het geloof geleerd worden. Indien je gelooft, zult je bevestigd worden. Dat bindt de Heer altijd op onze harten. God weet wel dat u en ik niet geloven kunnen. Maar daar kunnen we ons niet mee afmaken. Daar komen werkzaamheden. Dat stellen tot een fontein, dat is zich aan de Heer toevertrouwen en hem geloven. En wie is dan die fontein? Dat is de fontein des heils, die voor het huis van Juda is ontsloten. Dat is Jezus Christus, die klagen moest in de 22e psalm. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat is die grote borgenmiddelaar, die aan het kruis moest uitroepen, mijn dorst. Opdat hij voor die amechtige mensen, voor die bezwijkende mensen, die het niet langer uit kunnen houden, opdat hij daarvoor wateren des levens, en dat is gemeenschap met God kon verwerven. Meer nog, ook zal de regen hen, hebben gehoord, rijkelijk overdekken. Zoals boven dat dal, dat Bakadal, de waterstromen zich in dat dal begaven. En als het ware hele dal bevochtigde, zo doet ook de Heer. Zo verrassend zal voor de ziel de stroom zijn van de goddelijke ontferming. Er wordt ergens in de schrift gezegd dat Gods emmeren water giet uit de hemel. Dat wijst op een overvloed. En dat wordt ook hier zo bedoeld. Overdekken. Dat we ze rijkelijk geven. Niet karen geven. Zeker wij bidden. En mochten we maar veel bidden. Och, dat ook van die milde regen druppelen vallen op ons neer. En wat doet dan de Heere? Als u en ik eens om druppelen vragen, dan geeft hij een overvloedige regen. Dan geeft hij het zo voedig, zo rijk, dat we haast niet op zullen kunnen. En nu moet u eens goed opletten. Als nu de regen in dat dal valt, wat gebeurt er dan met dat dal? Heel de gedaante van het Bakadal gaat veranderen. Die witte balsemachtige druppelen, u weet het wel, die zijn ontstaan omdat die voetganger op die tak drukte. Die druppelen die uit die gekneusde plekken voortvloeien, die geven een zeer aangename geur die zich in het ronde verspreidt. En daarom spreekt men ook wel van het balsemdaal. Maar nu, geliefde, zo is het ook nog op geestelijk gebied. Het tranendaal, dat Gods kinderen door moeten, dat zou bij ogenblikken een dal zijn vol geestelijke verlustingen. Want gelooft me gerust, alweer het hart verkwikt, in uw moeite die u hebt, in uw strijd die u meemaakt, in de tranen die u stort, dan kan het u zo goed op aarde zijn, dat ik het eens ben met een man op een gezelschap hoorde zeggen. Er kwam altijd een vrouw op gezelschap, als ze een beetje goed gesteld was, hoor ze meteen aan het leven. En dan was die man glad niet meer. En je hoort, juffrouw, je wilt elke dag naar de hemel als je goed gesteld bent. Je moet ook elke dag nog God willen dienen terwijl je hier beneden bent. Daar ben ik het ergste beste mee eens. Want dan worden we maar geen hemelverlangers en hemelzoekers. Zeker de tijden kunnen komen dat we met Paulus wensen ontbonden te worden. Maar zolang dat nog niet zo is, zullen we ons hier op aarde in de Heere moeten verblijden. Dan kan het hier zo goed zijn, omdat je de hemel in je hart hebt, mensen. Dan kun je het hier best uithouden. Wel nu, is dat geen groot voorrecht? En dat gebeurde dus ook in dat dal. Dan liepen ze daar, dat tamelijk lang dal. Ze hadden misschien lopen zuchten, lopen klagen, wie zou het zeggen. Er kwam een flinke regenbui en daar had je het ook. Ze snoven die heerlijke geuren van die balsemdruppels, van die witte druppels op. En het was een aangenaam dal. Is dat niet groot? Maar daar kon het niet bij blijven. Want ze moesten voortgaan. Ze hebben misschien wel eens gezegd, zou hier niet een poortje gaan zitten? Het is nog vroeg genoeg hoor. We kunnen nog altijd komen in de tempel. We zijn vroeg op reis gegaan. Liep nogal mee. Moest hier maar blijven. Kunnen ze best eens gezegd hebben. Ze zouden er wel lange tijd willen vertoeven. Dat willen wij ook wel eens. Als we goed gesteld zijn. Als we een aangename zondag hebben. Dan zien we er soms een klein beetje tegenop het maandag wordt. Die doen dat wel uit, hè? Nee. Omdat ze het zo goed hadden. Maar dan zegt de Heer, nee. Het moet ook nog maandag eens worden. Je moet er maar op rekenen dat je voort moet. Allemaal voorttrekken. Want het gaat niet om dat dal. En het gaat tenslotte ook nog niet om de vertroosting in dat dal. Maar het gaat om wat verder ligt dan dat dal. Het gaat om Sion's heuveltop. Daar moeten ze heen. En dat brengt ons tot onze derde gedachte. De pelgrim beleeft voortgang en beëindiging van de reis. Daar trekken ze dan. Daar trekken ze door het dal. Daar zijn ze uit het dal. Maar hoe is nou de weg? Dat zullen we maar aan David vragen. Want die kent die weg. En wat zegt David dan? Wat komt er dan? Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, zingen. Niet waar? Wat wil dat toch zeggen? Wil dat zeggen dat de ene kracht op de andere verstapeld wordt? Eerst een klein beetje kracht. Dan kom je verder terecht, meer kracht, en dan nog meer kracht, en dan krijg je zo'n groot geloof, hè. Je nooit meer twijfelt, kan je alles zo goed vasthouden, ja. Dat weet u wel beter, zo is het niet, want het staat er zo. Zij gaan van de ene kracht, zo staat het letterlijk in het Hebreeuws, naar de andere kracht. En nu herinner ik u weer aan wat ik straks gezegd heb, van die bronnetjes, die soms uit de rotswand sijpelen. Stel je dan eens even voor, waar gaan ze dan? Ze krijgen natuurlijk weer dorst. Ze worden natuurlijk weer vermoeid. En dan komen ze bij zo'n bron en dan drinken ze weer wat. En dan zijn ze echt opgekikkerd. Opgekwikt. Kan ook geestelijk zijn. En dan gaan ze weer. Maar ze worden weer moe. En ze krijgen weer dorst. En ze bezwijken al zo wat. En dan kon het wel eens gebeuren, als ze niet verder konden, dat ze daar neervielen. Dat ze zeiden, o Heer, ik kan niet verder. En daar heb je net weer zo'n bron. Weer zo'n bron uit de rotssteen. Een zekere schrijver zegt dat er soms al 10 verschillende plekken waren waar zo'n bronnetje uit de rotssteen brak. Droogt ook wel weer op, zullen we straks ook nog zien. Maar bij tijden was het er. En zo gaan ze nu van de ene bron naar de andere bron. Van de ene kracht naar de andere kracht. Maar dan kunt u ook zeggen van de ene aanmächtigheid tot de andere aanmächtigheid. van de ene opgedroogdheid tot de andere droogheid, van de ene ontledigdheid tot de andere ontledigdheid, van de ene klacht tot de andere klacht. Maar dat moet u nooit vergeten, en dat is de troost. Ze gaan dan ook van de ene verkwikking naar de andere verkwikking. Als het weer op is, dan zijn ze weer bij de bron. Heb je dat in je leven nog nooit eens meegemaakt, mensen? Als het weer op was, dat je bij een bron was. Heb je het nooit meegemaakt, als je het nou eens echt met jezelf opgaat. En als je nou eens echt gewonnen gaat van de Heer. Dat de Heer soms op het verrassen is, op het onverwachts, toen je het niet dacht. Ze verkwikte met zijn woord, met zijn sacrament, met de Heer Jezus Christus. Voort staat er, en een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. O, als ze binnen de poorten komen van Jeruzalem, dan zullen ze zingen, daar staan, o God, staat onze voeten. Maar dan mogen ze niet blijven staan. Ze kunnen tenslotte niet alleen in de poorten blijven. Ze moeten verder, ze moeten daar komen, waar het linnen tentgordijn is, waarachter de tabernakel des Heren is, mijn orders. En dat is het juist wat ze nodig hebben. En nu zegt de Heere, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Daar staat niet allen, had de Heer ook kunnen zeggen, maar hij zegt iegelijk. Waar het linnen tentgordijn is, waarachter de tabernakel des Heren is, mijn orders. En dat is het juist wat ze nodig hebben. En nu zegt de Heere, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Daar staat niet allen, had hij er ook kunnen zeggen, maar hij zegt iegelijk. Hij legt de nadruk op het persoonlijk leven. Laat het goed onthouden, mensen, wat de reis naar de eeuwigheid betreft, dat is een zo persoonlijke reis. Dan gaat het over het aparte individu, over u en over mij. In een zekere zin kan mijn vrouw met mij niet meereizen en ik met mijn vrouw niet. En zo is het overal. Dus dat zul je een iegelijk, iedereen. Maar, zegt ook meer, een iegelijk. Er blijft er niet één achter, mijn hoorders. Al komt hij nog zo ver achteraan, hij zal er komen. En daarom zeggen we wel eens, ik behoef niet vooraan te gaan, als ik maar mee mag gaan. Maar er is meer. Altijds had de tempelwacht de gewoonte, in het bloeitijdperk van Israël, dat hij een rol kreeg, en op die rol stonden de namen van de tempelgangers die op de grote feesten waren gekomen het jaar daarvoor. Dan wist hij precies wie er geweest waren. En dan kwamen ze weer, hè. En dan las hij de namen af. En dan kon hij weten, aan het aflezen van die namen, of het dezelfde waren, of er nog bij waren gekomen, of ze ziek waren geworden, of ze er geen zin meer in hadden. Dat deed men, zegt een rabbi, toen Israël bloeide in Gods vrucht. Later deed men dat niet meer. Wel nu, mijn orders. De Heere des Hemels heeft ook een rol in de hand. En daarop staan de namen van al de reizigers naar het hemels Sion. Telkens, wanneer hij de naam afleest, dan gaat er een boven naar het Sion heen. Een iegelijk zal verschijnen voor God in Sion. Telkens doet de Heere dat. Zou gij er ook bij kunnen zijn? Dat zou zo groot zijn. Dat zal u een wonder worden hier. Als u zegt, zou u mijn naam ook nog eens kunnen aflezen. Maar er is nog meer en daar moet u eens met me op letten. Dan zal ik u iets vertellen. Wat er gebeurd is in, ik meen 1730. In Moravië. Bij de Hernutters. Ze bouwden een kerkje. En het kerkje stond zomaar midden tussen de in de wei. Terwijl ze het kerkje aan het bouwen waren, liepen er ook verschillende schapen. Soms vlak om de muren van het kerkje. Het ging goed met dat bouwen. Het schoot mooi op. De kap was als een wat klaar. Wat gebeurde er, owee? Daar viel een man van het dak af. Oh, wat was dat? Doodgevallen? Nee, mijn jongens. Die man die van het dak viel, die viel net op de rug van een lam, van een schaap. Het schaap stierf, brak de ruggengraat. Maar doordat de vouw gebroken werd voor de man, bleef de man in het leven. En wat deed toen het kerkbestuur? Toen plaatste men in de gevel van dat kerkje een groot plaquet. En daar zag men een lam op afgebeeld. En daar stond ondergeschreven, de dood van het lam is het leven van de man. Wel nu, dat zegt ook Sion reeds van de oude dag. De tempel des Heeren, de dood van het lam, van het lam dat geslacht werd, was het leven voor de mens. Dat zegt in zonderheid het kruis van Golgotha. De dood van het lam, Jezus Christus, was het leven der kerk. Dat is ook daarboven zo. Dat is ook de dood van het lam, het leven der kerk. Want wat ziet Johannes? Hij ziet een lam staande. Dus het is niet meer dood, het leven. Maar hij ziet het toch staande als geslacht. De dood van het lam, het leven van de man. Voor we verder gaan, gaan we eerst zingen. En wel uit Psalm 84, vers 4 en 5. Ik bezoek Psalm 3 en 4 hoor, Psalm 84. Gij kunt uw gaven afzonderen. U geeft mij nadat uw liefde en achting voor de dienst des Heeren is. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hun overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let Heer der legerscharen, let op mijn hoogmoedig smeegebed. Ai, laat me niet van druk verkwijnen. Neem me een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, vers 3 en 4. We zijn dan vanavond in onze gedachten mee opgetrokken met die pelgrims naar Jeruzalem, naar de voorhoven des Heren. Straks hopen we in werkelijkheid, niet alleen in onze gedachten, maar in werkelijkheid weg te trekken, niet waar, van hier in onze huizen. Maar, geachte kerkgangers, mag ik u dan één vraag meegeven voor onderweg? Wat is dat dan voor vraag, dominee? We hebben gehoord van die mensen in wier hart God gebaande wegen aanlegde. Zeg eens, is dat ook met u alreeds gebeurd? Ziet eens, onder Israël waren mensen die gingen niet meer naar de kerk, of naar de tempel, zoals je het noemen wil. Business, zaken, dat was alles. De profeet zegt het ervan, dat ze de sabbaten niet meer waarnamen, sterker nog, dat ze zelfs gingen kopen en verkopen op de sabbaten. Erg niet waar. Maar er waren er ook, ja, die gingen nog wel, maar ja, uit gewoonte alleen. En nu is het een goede gewoonte, maar dat is ook een sleurgewoonte. Ze gingen uit sleurgewoonte, uit een dode gewoonte en anders niet. Hoe is dat nu met u? Nu vraag ik niet of u altijd bijvoorbeeld hier naar Gods huis gaat met een heilbegerige ziel. Want dan denk ik wel dat u niet ja durft zeggen. Zo min als een dominee ja durft zeggen, dat hij altijd met veel vrijmoedigheid en liefde staat te preken. Daar is die mens voor. Ach, laten we maar heel eerlijk zijn. We moeten beiden, en die preekt en die luistert, nog wel eens klagen. Ja, waarover? Dat ons hart er maar niet bij kunnen krijgen. Gebeurt u dat ook wel eens niet? Dat hij onder de preek zit en dan zegt u de ene keer, nou, het lag vanmorgen wel een beetje aan de dominee, hè? En dat kan, waarom niet? En een andere keer zeg je, dat lag aan mijn huiselijke omstandigheden. Ik kwam zo verwoest in de kerk. En een derde keer zegt u weer wat anders. En alleen de vierde keer zegt u het goed. Als u mocht zeggen, heren, dat lag nog helemaal aan mij. Dat zou het grootste voorrecht zijn, als we dat maar doen mochten. Dat zijn de wegen waarlangs de zaak weer goed komt tussen God en onze ziel. Maar nu verder, want die mensen kennen toch de tijden dat ze met heilbegeerte vervuld zijn. Ook tijden van vroeger herinneren zich, waarom trent ze met heimwee vervuld worden. Kent u dat ook? Acht u die mensen nou niet wel gelukzalig, waarvan hier gesproken wordt? Dat is opmerkelijk. Daar staat hier een eigenaardig woord in die brief. Wel gelukzalig. Eigenlijk staan er drie woorden die precies hetzelfde betekenen. Het woordje wel betekent in het Hebreeuws gelukkig. Dan staat er middenin het woordje gelukkig. En het woordje zalig betekent in het Hebreeuws ook gelukkig. Dus eigenlijk staat er gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn die mensen. Drie werf gelukkig. Gelooft u dat ook reeds? Toen jongelui wie ook zei, geloof je dat? Laat ik het je verzekeren. Ze zijn gelukkig. Met al hun klachten. Met al hun gejammer. En met al hun gekerm. Ze zijn en ze blijven gelukkig. En ziet, dat kunt u nog worden. Want we hadden het hier over het aanleggen van wegen. Maar zulke wegen wil God ook nog aanleggen in het hart van een mens. Wij Hollanders doen tamelijk veel aan wegenbouw. Maar de Heere, die doet ook aan wegenbouw. Zij hier of elders. De Heere wil niets liever dan wegen aanleggen in een hart waar geen weg naar God is. En u weet u, bij ons verslindt de wegenbouw tonnen geld. En wat kost de wegenbouw die God uitoefent? Och, het heeft Jezus zijn bloed gekost. Omdat God een baan wilde leggen. Van de hemel naar het hart. En van het hart naar de hemel. Waarin hij verheerlijkt werd. Waarin zijn deugden groot gemaakt werd. Waarin zijn geschonden recht weer hersteld werd. Daarom heeft het Jezus zijn bloed gekost. Daarom heeft God de weg van de Heer Jezus op het kruis in het hart van Jezus afgebroken. Wanneer Jezus uitroept, niet mijn Vader, maar mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Calvijn zegt, in die vervaarnis zijn er ziel, voelde je de breuken van het menselijk hart, van de menselijke afstand tussen God. En zo heeft hij een baan gelegd. Zouden we dan de Heer Jezus niet loven en prijzen, dat hij te dat voor het overgaat? O, laat de Heer dan ook toe, dat hij in uw hart een weg baant. Want als het niet gebeurt, en ge blijft zoals ge van nature zijt, dan zal het vreselijk zijn om God te ontmoeten. Want hier wordt gesproken over mensen die in Sion God ontmoeten. Wie kan God ontmoeten? Alleen, dat u straks al gezegd, door Jezus Christus. Maar als dat nog niet gebeurt, en er wordt geen baan naar God in uw hart gelegd, dan komt u ook ergens terecht. Maar in wat voor een plaats? Betere zegt, als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? U weet het wel. U is wel terdege onderwezen waar u dan zoudt verschijnen. O, bedenk dat toch. Opdat ook de oordelen Gods en de waarschuwingen Gods en de vermaning omtrent het eeuwige oordeel, als het de goede tierenheid niet meer doen kunnen, dat die ook u nog tot bekering mochten leiden. En u zullen er zijn, ook onder ons, die door genade iets geleerd hebben van wat God doet als hij een weg in uw hart aanlegt. Maar het kan best zijn dat ze het vanavond maar niet geloven kunnen. Hoe komt dat dan? Dan moet u eens letten op het leggen van een weg. Dat hebt u toch wel eens gezien. Kun je nou wel zien hier en daar. Het aanleggen van een weg. Als je het goed bekijkt, dan zeg je, wat moet er nog van al die rommel worden. Wat een bende. Wat een rommel. Wat een chaos. En toch die bende, die rommel, die chaos is nodig om een goede weg te krijgen. Je kunt er ruwaars niet doorheen komen. Je zou je been over de stenen breken. En zo moet het toch gaan, mijn hoorders. Wel nu, die grote wegenbouwer, die doet ook zo. En als u dan een blik naar binnen slaat, in de weg der ontdekking, dan zegt u ook van uzelf, o God, wat een rommel van binnen. Wat een stenen op de weg. De Joden die wierpen de stenen uit hun akkers zomer op de weg. Maar wat liggen er bij mij een stenen op de weg. Van binnen dan, hè. Die niet weggeruimd zijn. Wat een chaos. Wat moet daarvan terechtkomen? Daar komt niets van terecht. O, dan zou ik zeggen, zeg dat maar tegen de Heer. En geef het maar van hem op. Want zo goed als de wegenbouwer weet dat daar toch een goede weg uit voortkomt, zo weet ook die grote wegenbouwer daarboven dat dat de weg wordt. De weg in het hart naar God heen. Kan dan zelfs zijn, als u dat nu eens geloven mogen, en dan gelooft u toch wel eens overblikken, kinderen van God. Weet u wat u dan zegt? Heren, ik kan het niet ontkennen, maar verlaat alsjeblieft niet wat u aan begon. O, levensbron, wil bijstand zenden. Maar er kunnen nog andere bezwaren zijn. Dit leven is vanwege de zonde een tranendal. Maar heel dikwerf gaan we door dit tranendal zonder de Heere tot een fontein te stellen. Mag ik het nog eens zeggen? Dit leven is een tranendal. Maar heel dikwerf gaan we erdoor zonder de Heere tot een fontein te stellen. En nu moet u weer eens denken aan die Oosterse pelgrim. Wat met die man soms gebeurde. Wat deed die daar? Zal ik u zeggen. Als ergens in het dal een bronnetje door de rotswand brak, dat ze nu aan water gaf, dan groeven ze naast dat bronnetje of onder dat bronnetje aan de rand van de weg een gat, een soort dak. Want zo zeiden ze, als we straks uit de tempel komen, dan kan het wel heel droog zijn, dan hebben we tenminste nog een beetje water. Of zeiden ze, als we weer eens gaan, dan hebben we, zo men zou zeggen, een appeltje voor de dorst, water voor de dorst, ja. Maar, ze groeven niet diep genoeg. Ze haakten niet ver genoeg. Wat deden ze? Ze groeven of haakten wel de harde leemklomp weg. Het leem, dat zat op de rots. En als dan de zon fel ging schijnen, dan scheurde dat bakje. Dan scheurde die leemklomp. En dan ging dat water dat ze bewaard hadden. Het zijpelde gewoon weg, mijn hoorders. Dit is wat er in de schrift staat. hem niet als de fontein des heils kennen. Hem verwerpen, maar gebroken bakken uithouden, staat er, die geen water houden. En laten we eens heel eerlijk zijn. Ik weet, dat doet de natuurlijke mens altijd. En de begenadigde mens, wat doet die? Ach, dat doen we ook zo gemakkelijk. Als we ons vertrouwen op mensen stellen. Als we ons vertrouwen op onszelf stellen. Als we ons vertrouwen op vroeger ervaringen stellen. Als we daarbij willen blijven leven. Dan doen we net als die pelgrim die daar aan het hakken is. En dan heeft hij zo'n gleufje. Dan zie je zo hoor. Straks heb ik water. Maar ik krijg geen water, want het zijpelt weg. Op gebroken bakken ons vertrouwen stellen. En de God des heils voorbij zien. Gebeurt dat niet? Zijpelt bij ons ook niet dikwerf weg wat we bewaard hebben? En wat dan? Dan zijn we zo teleurgesteld. Dan kan het gebeuren dat we beginnen te zeggen, het zou wel nooit goed met me geweest zijn. Het kan gebeuren dat we de Heeren ook nog zo'n beetje de schuld gaan geven. Waarom doet u dat? Het kan gebeuren dat de omstandigheden de schuld geven. Ja, dat we van alles de schuld geven. En alweer onszelf niet. En toch, wat zou het nou een voorrecht zijn? Als we dat erkenden. Als we de Heeren dat gebroken bakje maar eens lieten zien. Want we zeiden, Heeren, dat is nou van mij hoor. Dat heb ik nu allemaal tot stand gebracht. En nu zit er niks meer in. En dan vergaat van dorst. En het is mijn eigen schuld ook nog. Wat zou dat een groot voorrecht zijn? Want, mijn hoorders, dat wil de Heer ons juist aantonen. Dit is het wijze handelen Gods. Dat hij weglaat zijpelen. Weglaat druppelen. Uit die bak die brak. Die leem. Die stuk ging door de verre zon der ontdekking. Dit is het voorrecht. Dat hij ons dan bij ons gebrek bepaalt. Bij ons gemis. Bij onze armoede. En waartoe doet hij dat nu? Omdat we nu al ons vertrouwen alleen zouden stellen op de fontein des heils, Jezus Christus. Ja, dan kan het gebeuren dat er weer waterbeken uit de rots schieten. Dan gebeurt het weer dat God zijn erfenis, die wegkwijnde, weer verkwikt heeft. Ja, dan maakt hij de vermoeide ziel donker. Dan gebeurt het dat we weer moed vatten en dat we de pelgrimstap weer opnemen. Ik geloof zeker, als dat gebeurt, lieve mensen, dat in dit tranendal uw gekneusde baarkaarstruik tranen zal voortbrengen. Tranen van dankbaarheid, tranen van verwondering, tranen van vreugde. Ja, dat God die gebroken bakken weggenomen heeft, dat hij ze leeg gemaakt heeft, maar dat de fontein des heils, zijn goedertierenheid, altijd weer u heeft gegeven. Dat een ontledende ziel voor hem vervuld is. En daarom, misschien is u wel met mij een moede pelgrim. Maar dan roep ik u en mijzelf toe. Houd moed, want deze God, die ook onze gebroken bakken wegneemt. Die ook zorgt dat we van onszelf niets overhouden. Maar die tegelijkertijd de bron des heils, die ogenblik overvloediglijk doet stromen. Dat er eigenlijk haast niet op kan, vanwege zijn goede tierenheid. Die God des heils, die de moede pelgrim onderhoudt, die is onze God. En die zal ons geleiden tot het dood. Amen. We zeggen de naam uw goedheid, dank Heer. Wat is toch een voorrecht dat u ons werk afbreekt. En we bouwen toch wat een gebroken bakken. Lieve heren, leer het ons toch af, want we zijn zo hard leers. Als het water wegcijpelt, bij de ene bak, door de scheur die erin kwam, dan proberen we het morgen met een andere. En daarom durven we nooit meer iets te beloven aan u. Maar weet u wat we wel willen doen? We willen pleiten op uw belofte. En u hebt gezegd, ik doe wandelen in de paden des wegs. Ik breng mijn volk waar ze wezen moeten. Ik red en zalig ze. Ik breng ze thuis. Ik heb door mijn genade, genade verworven, dat ze toch niet om zullen komen. Heer, heb dank dat we samen nog een ogenblik hier geweest zijn. Zie het gebrekkige niet aan, wat ook in de preek van een oud man uitkomt. Maar zegen uw woord nog, dat het tot nut voor ons mocht zijn. Dat ook onze broeders, ouderlingen, diakenen, ook in bemoedigd mogen worden om voor te gaan, om gesteund te worden. Heer, gedenk ook de nieuwe ouderling die pas bevestigd is. Geef hem genade om ook in al deze dingen een plaats te krijgen in het hart der gemeente. En dat ook de gemeente in zijn hart een plaats krijgt. En wil met ons zijn. En wil met ons voorttrekken. En als we dan voortreizen, al gaat het dan door het Bakerdal, dat het dan zijn mocht, dat de bronnen der genade nog eens water geven, dat de stromen des geestes onze ziel nog eens mochten verkwikken. En als er dan weer zo'n gebroken bak komt, doe je dan maar wat ik en wat niemand graag heeft. Laat u hem al barsten, die bak. Gruw erin, scheur erin, opdat we het alleen zouden zoeken. Bij u, de springader des levens. Amen. Psalm 48 en daarvan het zesde vers. 48 vers 6. Want deze God, is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, het zesde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.